Jezus ontmoeten door zijn woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Ik gebruik daarbij de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is de barmhartige Samaritaan. En ik lees uit Lucas 10, vers 25 tot 37 uit de NBV-vertaling. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Daar eindigt de lezing voor vandaag. Een bekend verhaal over de barmhartige Samaritaan. Lees dit verhaal ook in de context. Lees het vanuit de vragen van de wetgeleerde en Jezus' antwoord daarop. Kijk vervolgens ook hoe de wetgeleerde daarop reageert. Probeer jezelf ook in te beelden alsof jij een van de personages bent in deze tekst. Dat is onderdeel van het bidden met de Bijbel, volgens de methode van Ignatius. Dus beeld jezelf in. Wie ben jij? Ben jij de wetgeleerde? Ben je de priester? Ben je de leviet? Ben je degene die in elkaar wordt geslagen en beroofd? Of ben je zelfs een van de rovers? Wie ben jij in het verhaal? En hoe zou jij reageren als jij die persoon was? En neem de tijd aan de voeten van Jezus met deze tekst. Kom dan op een later moment terug bij de rest van deze aflevering. En dan zal ik met jou delen wat ik ontving van Jezus. Aan zijn voeten met deze tekst. Tot zometeen. Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad met de 10 stappen van het bidden met de Bijbel, met dit gedeelte over de barmhartige Samaritaan. En dat je je hebt kunnen voorstellen of inbeelden hoe het zou zijn om daar te zijn. Wat zou de geluiden zijn om je heen? Hoe zou Jezus kijken? Wat zou jij allemaal zien, voelen, misschien zelfs ruiken? En hoe zou jij reageren? Dus wie was jij in de tekst? Deze tekst bevat eigenlijk 2 gedeeltes. Het bestaat uit een vraaggesprek tussen Jezus en een wetgeleerde. En het bestaat uit het verhaal van Jezus, dat wij kennen als de barmhartige Samaritaan. Dus die 2 gedeeltes. Wat mij opvalt is in het begin, er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Dus de intenties van deze wetgeleerde waren niet heel erg leerbaar, onderwijsbaar of nederig. Nee, hij wilde Jezus op de proef stellen. En het valt me ook op hoe politiek deze wetgeleerde is en hoe politiek zijn antwoorden zijn. Dat zullen we ook later in de tekst zien. Dat zal ik zo met je delen. Hij vraagt aan Jezus, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dan stelt Jezus hem een vraag terug, zoals Jezus vaak doet. Vaak wanneer Jezus een vraag ontvangt, dan geeft hij geen antwoord, maar stelt hij een vraag terug. En in dit geval is de vraag die hij terugstelt, wat leest u in de wet? En dan antwoordt de wetgeleerde, hebt de Heer uw God lief en hebt uw naaste lief als uzelf. U hebt juist geantwoord, zegt Jezus, doe dat en u zult leven. Maar dan staat er, de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen. Dat viel me op. Hij wilde zich rechtvaardigen. En hij vraagt, wie is mijn naaste? Met andere woorden, blijkbaar zat zijn leven zo in elkaar dat hij een bepaalde definitie had van zijn naaste. En dat zag hij misschien als zijn collega's, zijn vrienden, degene met wie hij dagelijks omging. En ik denk dat hij behoorlijk werd uitgedaagd door het verhaal wat Jezus vervolgens gaat vertellen, getuige ook zijn reactie na afloop, zijn politieke reactie. Nou, dan vertelt Jezus dus het verhaal die veel van ons kennen. Een bekend verhaal. Er was eens iemand, zijn naam wordt niet genoemd, iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die man wordt half dood achtergelaten. Toevallig kwam er een priester langs. Dat viel me op, het woord toevallig. Want is dat toevallig? Mijn moeder zegt altijd, het is geen toeval, het valt je toe. Dat heb ik altijd van haar geleerd. Het valt je toe. Dus was dit niet een opportunity, een kans, een gelegenheid voor de priester om uit te reiken? Maar wat doet hij? Toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. De vraag is natuurlijk, hoe zouden jij en ik gereageerd hebben? Ik probeerde mezelf in te beelden. Stel, ik ben die priester. Ik zie iemand die daar half dood ligt. Wat zou ik doen? En het is makkelijk om te zeggen, oh nee, tuurlijk, ik zou helpen. Maar bedenk even, dit is een eenzame weg. En deze man is net mishandeld en beroofd. Het zou natuurlijk kunnen dat die priester heeft gedacht, wacht eens even, ik wil niet ook mishandeld en beroofd worden. Straks zijn die rovers nog in de buurt. Straks verschuilen ze zich achter de bosjes en dan kom ik helpen en dan ben ik zometeen ook slachtoffer. Misschien was dat zijn redenatie. We weten het niet. Maar we weten wel dat hij met een boog eromheen liep, dus hij wilde er gewoon niks mee te maken hebben. Hij wilde niet helpen. Hij koos voor zijn eigen veiligheid. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. En Jezus gebruikt natuurlijk bewust deze twee voorbeelden. Een priester, die zou het goede voorbeeld moeten geven. Een leviet, die zou het goede voorbeeld moeten geven. Een Samaritaan echter, ook hier weer heel bewust van Jezus, een Samaritaan. Waarom is dit bewust? Nou, omdat, ik weet niet of je de context kent, maar in die tijd waren de Samaritanen waren niet de vrienden van de Joden. Dus daar was oneenigheid. Dat waren vreemdelingen. We lazen ook eerder in dit hoofdstuk dat Jezus in een Samaritaans dorp komt en dat hij daar niet welkom is. Dus Jezus gebruikt bewust de vreemdeling, de buitenstaander hier als voorbeeld. In ons geval in Nederland zouden we kunnen noemen de Marokkaan. Dat heb ik wel eens een spreker horen doen. Ik vond dat nogal slim. Een Marokkaan echter, hè, die bij veel mensen soms bekend staan als degene die veel misdaden plegen of onze banen innemen. En daar is aversie tegen, maar dan wordt soms een hele bevolkingsgroep over één kam geschoren. En Jezus die neemt bewust hier het voorbeeld van de Samaritaan. Hoe zou het voor jou voelen als Jezus hier zou zeggen, de Marokkaan? Dat liet ik even op me inwerken. Een Marokkaan echter die op reis was, kreeg medelijden. Want wat Jezus hier doet, hij laat hier zien, elk persoon is anders. Je kunt niet bevolkingen over één kam scheren. Elk persoon is uniek en maakt zijn eigen keuzes. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Wat me opviel hier is het woord die op reis was. Bij die andere twee staat niet die op reis was. Het is logisch, lijkt mij, als je onderweg bent dat je op reis bent. Maar Jezus noemt bewust hier het woord op reis. Met andere woorden, deze man was druk. Hij was ergens naartoe onderweg, hij was op reis, hij had een bestemming en hij maakte in zijn drukke plannen een omweg, een uitzondering, een lus voegde hij toe aan zijn route, aan zijn dagelijkse planning, om deze man te helpen. Met andere woorden, hij deed er moeite voor. Het kostte hem wat. Dat viel me echt op hier. De Samaritaan was op reis. En soms weet je, jij en ik, wij zijn ook druk. En de vraag die ik me stelde bij het lezen van dit gedeelte was, ben ik interrumpeerbaar? Kan mijn drukte worden onderbroken door de nood van een ander? En zie ik die nood vervolgens als een verstoring die ik wil vermijden? Of als een hulpvraag die ik wil lenigen? Wow, dat daagde mij uit. Deze man krijgt medelijden en gaat naar hem toe. Dus hij stopt met zijn reis. En hij gaat naar die man toe. Hij gaat niet met een boog eromheen. Er is hier een beweging van, hij gaat naar de man toe. Goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Dus hij gaat de man verzorgen. Hij zet hem op zijn eigen rijdier. Hij brengt hem naar een logement. Daar gaat hij verder voor. Dit kost deze man, dit kost hem tijd. Dit kost hem aandacht, dit kost hem geld. Hij wordt zelf smerig van het verzorgen van de wonden van een ander. Zijn kleren worden vies. Zijn reis wordt onderbroken en hij geeft de man, de eigenaar van het logement, de volgende morgen 2 denarii. Dus met andere woorden, hij blijft ook nog eens een keer zelf overnachten met het slachtoffer. En in dat logement spendeert hij nog een extra nacht om ervoor te zorgen dat deze man goed verder wordt geholpen. En hij geeft dan 2 daglonen. Een denarii is een dagloon. Ja, dat is niet niks. Ja, stel dat iemand 3000 euro per maand verdient op fulltime basis, dan is dat ongeveer 150 euro per werkdag. 2 daglonen zijn dus 300 euro. Zo kan je het zien. Dus deze man geeft ook nog eens 300 euro aan de eigenaar van dat logement. En dan zegt hij, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn... Dus hij zegt ook nog eens, hier is 300 euro. Dus deze man die betaalt prijs op prijs. Het kost hem tijd, het kost hem aandacht, het kost hem middelen en het kost hem geld. Maar wat hij ook doet, hij heeft ook limieten. Dit vind ik een interessante... dit was een openbaring voor mij als het gaat om het onderwerp grenzen stellen. Elk persoon heeft ook ergens een grens. Deze man zorgt niet in het oneindige voor het slachtoffer. Hij vervolgt zijn reis. Hij zegt, ik zal u dit vergoeden op mijn terugreis. En vervolgens vervolgt hij zijn reis. Dus daar leerde ik van. Weet je, het is prima om soms gestoord te worden, onderbroken te worden, om extra tijd te nemen, om iemand te helpen. Maar je hoeft niet tot in het oneindige iemand te helpen. Deze man had gewoon een doel. Misschien was hij een zakenman. Hij had een bestemming. Hij onderbrak dat voor een periode, voor een nacht. Maar vervolgens ging hij wel verder en hij liet de zorg voor het slachtoffer over aan de eigenaar en hij betaalde daarvoor. Dus hij deed alles wat in zijn vermogen lag. Dat haalde ik hieruit. Doe alles wat in je vermogen ligt, maar ga niet over je grens heen. Doe het niet ten koste van alles, waardoor je bijvoorbeeld andere verantwoordelijkheden die je hebt verzaakt. Want de eerste verantwoordelijkheden van deze man waren zijn bedrijf wellicht, misschien had hij een gezin. Dus ik noem dat verruim verantwoordelijk je grenzen. Zorg voor een ander, terwijl je niet je eigen verantwoordelijkheden verzaakt. Nou, dat allemaal haalde ik daaruit. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Dat was de vraag die Jezus stelde aan deze wetgeleerde. En de wetgeleerde zei heel politiek, de man die medelijden met hem getoond. Het woord Samaritaan kwam niet uit zijn mond. Jezus zei, een Samaritaan. Het was heel direct geweest als de wetgeleerde had gezegd, de Samaritaan. Maar deze man had blijkbaar zo'n aversie. De man die medelijden met hem heeft getoond. Een politiek antwoord. En laat duidelijk zien waar deze wetgeleerde staat. Hij zag, dit daagde hem enorm uit, want hij zag het anders en hij wilde Jezus ook alleen maar op de proef stellen. En vervolgens wordt hij geconfronteerd in zijn eigen hart met wie nu eigenlijk zijn naaste is. De vraag is, zijn jij en ik geconfronteerd in ons hart met wie onze naaste is? Voor wie zou jij een omweg maken? Voor wie zou ik €300 en nog meer willen betalen? Maakt het uit wat iemands achtergrond, afkomst, ras, geslacht, etc. is, hoe ik iemand zou helpen? Of zou ik iemand zien als een mens, gemaakt naar Gods beeld? Jezus zei tegen de wetgeleerden, doet u voortaan net zo. En ik voel dat Jezus dat ook tegen mij zegt. En tegen jou zegt, doet u voortaan net zo. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten, hem jou te laten ontmoeten en te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.